De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoorden: Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent naar Sara. Vlug, zei hij, drie schepen van fijn meel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen ze hem. Daar, in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen, en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham: Waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug, en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara: Ik heb niet gelachen. Maar hij zei: Ja, je hebt wel gelachen. En dan gaan we naar Lucas 1, de versen 26 tot 38. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: De Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd, en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat ze met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Tot zover en we zingen nu Psalm 138 uit de nieuwe psalmberijming, de versen 1 en 3.
Wij gaan op bezoek bij Maria, bij Sara en de engel Gabriel. Daarna meditatieve muziek en dan zingen we uit het nieuwe liedboek, lied 473. Lied 473, het nieuwe liedboek. Zoals in de inleiding al gezegd, we gaan het hebben over woorden. Woorden creëren werelden. Jullie weten eigenlijk allemaal al, denk ik, zo de kring rondkijk, dat de Bijbel ons leert dat alles wat we hier zien, alles wat wij zijn, alles wat we kunnen aanraken, dat het een woord van God is. Niets is geworden dat geworden is dan door het woord. Ik maak daar ook wel heel praktisch een keer een spelletje van, bijvoorbeeld op een leergroep, dat je nou, de stenen van deze kerk, waar die uit gebouwd zijn, allemaal woord van God. Voor ons wat onvoorstelbaar, dus ik breng het even wat dichterbij. Woord van één mens, zegt Jacobus, kan een enorm, hij noemt dat een rad van geboorten in gang zetten. Eén woord, spreek eens één woord en je kunt merken dat er een wereld gaat ontstaan. Neem één woord van een collega die op maandagmorgen tegen je zegt iets over een ander, van weet je wel dat die en die dat en dat heeft gedaan. Dan weet je al dat in de loop van de week dat woord groter en groter en groter gaat worden, want het ontwikkelt zichzelf. Dat is met jouw woorden zo, dat is met mijn woorden zo. De woorden die je spreekt, die landen ergens en die creëren een wereld. Als het woord van één mens is, we shall make America great again, dan lijkt het net alsof dat woord heel snel groeit. Alsof het opeens als een soort enorme bubbel naar boven komt. En daar kun je de verkiezingen mee winnen. Daar kun je de machtigste man van Amerika mee worden. Maar die bubbel die heeft ook heel snel de neiging om te exploderen. Om poef te zeggen, want het was maar woord van één mens. En als anderen gaan meepraten, die gaan meedenken, anders denken, dan worden ze de laan uitgestuurd of dan breekt er iets van die wereld stuk of nou wat er ook maar gebeurt. Als er hier bijvoorbeeld in de gemeente 20 mensen zijn die hetzelfde zeggen, een woord spreken, dan wordt het stukje bij beetje groter. Dan breekt het ook niet zo snel, want het heeft stevigheid. Woorden creëren werelden. Daarom is het ook wel belangrijk om na te denken over de woorden die je tot je neemt. Niet alleen maar die je spreekt, maar ook die je tot je neemt. Welk woord geloof ik wel, welk woord geloof ik niet? En welk woord zal ik hierna spreken? Nog een beetje te veel gezegd om dan te denken dat je al meteen weet welke wereld er gaat komen. Want dat is in het geloof niet zo. Op het moment dat je een woord spreekt uit geloof, dan mag je geloven dat God dat woord zal laten groeien, op welke weg dan ook. En daar gaan we zo meteen nog even bij stilstaan. Woorden creëren werelden. Zometeen komen we er bij Gabriel achter, die citeert Genesis 18, want geen woord van God zal krachteloos, ijdel zijn. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat er gebeurt bij Maria en Gabriel. Maria, in onze vertaling een meisje, staat maagd, kan, nou, wij denken aan een jonge vrouw. Die is op een dag bezig en die krijgt de engel Gabriel op bezoek. We hebben geen idee wat ze ziet. Geen idee, dat wordt ook nergens beschreven. Dus je kunt daar ook weer van alles en nog wat bij denken. Dat ga ik nou niet doen, maar dat kan iedereen en alles zijn, een engel op bezoek. Maar wat er gebeurt is wat ze hoort. Want wat ze hoort, dat bewerkt een wereld. Die engel Gabriel, die begint met een vredegroet. Vrede, want je hebt genade gevonden bij God. Wees niet bang, Maria. Het komt van de geest en al die dingen. Dus er komt een wereld op haar af in die woorden. En het eerste wat mij opvalt is dat Maria ontsteld raakt door dat woord. Ze deinst er eigenlijk van terug. Dat is voor mij bij eerste lezing een beetje raar. Want je zou denken, als je met vrede wordt begroet, als iemand nu tegen je zegt, je bent welkom en God houdt van je en kom in de kring en de Heilige Geest zal je leiden, dan heb je de neiging te denken, dan zal je wel blij zijn. Dan zal je wel blij zijn dat je mag denken van, oh, ik ben welkom in de kring van God en ik mag delen in wat hier is. Maar Maria schrikt daar als het ware voor terug, zelfs zo dat de engel moet zeggen, van, wees niet bang. Ik denk dat dat komt omdat de mensen die leven met het woord weten dat als God jou aanraakt, dat jouw wereld gaat veranderen. En natuurlijk kun je dan zeggen, ja, maar het is God die je aanraakt. Het is God die jou vanmorgen nodigt. Het is God die jou toespreekt. Het is zijn geest die over je komt. En de geest spreekt van vrede, van blijdschap, van liefde, van barmhartigheid. Dus wees niet bang. Maar zij die het woord van God kennen, die weten ook dat als die wereld gaat veranderen, dat je heel ongekende dingen kunt meemaken. Dingen waar je misschien helemaal niet aan gewend bent. Dingen die zo anders zijn dan wat jij je had voorgesteld. Dingen die misschien wel het uiterste van je vragen. En als je het uiterste hebt gegeven en het gemerkt dat je er de kracht niet voor hebt om dat te volbrengen, dat je dan opeens ook merkt dat het God is die jouw kracht geeft. En dat je in staat wordt gesteld om dingen te doen die je zelf niet voor mogelijk hield. Maria deinst terug, omdat ze de woorden van God kent. Als God mij met vrede groet, dan gaat er iets gebeuren. Eigenlijk is het zo dat God ingrijpt in haar wereld. God komt in die wereld binnen zoals hij nu in jouw wereld ingrijpt. Hij komt in die wereld binnen. En dan weet je eigenlijk al dat onze God iets van plan is. Vanmorgen, hier en nu. En dat je ook bij jezelf misschien kunt bedenken, ik weet niet of ik dat wel wil. Hoewel ik dus niet weet wat God van plan is. Hoewel ik niet weet waarom die binnenkomt in mijn wereld. Ik weet wel dat onze God, excusez-moi, zo'n eigenwijze God is, dat hij zich niet van zijn plan laat afbrengen. Dat je hoog kunt springen, laag kunt springen, weg kunt vluchten tot helemaal voorbij Gibraltar, om met Jona te spreken. Maar je weet dat onze God vasthoudt aan wat hij van plan is te doen. En hij laat zich niet door jou weerhouden. Daarom komt hij naar ons toe. Daarom groet hij ons met vrede. Daarom snapt hij ook onze schrikreactie wel. Want in onze comfortzone, in wat wij gewend zijn te doen, in waar wij normaal gesproken wonen, werken, leven, slapen enzovoort, ja, daar willen wij niet zo snel rimpels in de vijver. En als God je leven binnenkomt, dan wordt het één grote rimpel in de vijver. Dus God interveneert, Maria die schrikt terug, die denkt, oeh, ik weet niet of ik dit wel wil. En de engel die heeft het nodig om dan te zeggen van Maria, wees niet bang. Want God heeft, want de engel, want de Heilige Geest zal over je komen. Je zult zwanger worden. Je zult een kind baren. Hij zal de koning tot in eeuwigheid zijn in de orde van David. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Allemaal zal, zullen. Daar kun jij, lieve Maria, niets aan doen. Helemaal niets. En daar kunnen wij vanmorgen ook niets aan doen. Onze God komt onze wereld binnen. Het is nu eenmaal zo. Hoe dan? Kunnen we dat zien? Nee, want we weten niet wat Maria zag. We weten niet hoe Gabriel eruit zag. Dat kan een van ons zijn geweest. Wordt niet beschreven. Maar het is wel het woord. Het woord dat jou nu aanraakt. Vanaf nu zal jouw wereld niet meer gelijk zijn. Want het koninkrijk van God breekt door. De engel die maakt ogenblikkelijk een overstap. Alsof die niet wil dat wij daar even over nadenken. Alsof hij niet wil dat Maria daar even bij stilstaat. En wij vragen gaan stellen van, ja maar wat moet er dan met Jozef? Ja maar wat moet er dan met mijn kinderen? Ja maar wat moet er dan? Even niet. Hij maakt ogenblikkelijk een overstap naar Elisabeth. En ik heb mij wel afgevraagd, waarom staat dat er eigenlijk? Ik denk dat ik het begin te begrijpen. Hij zegt ogenblikkelijk, en zie Elisabeth, ja, uw nicht is het geloof, of tante, weet ik veel, die is op haar hoge leeftijd, zij die onvruchtbaar heette, is ook al in haar zesde maand. Want het woord van God komt nooit leeg terug, blijft niet hol, is niet een holle klank. Waarom zegt die engel dat? Nou, daarom hebben we ook Genesis 18 gelezen. Want in Genesis 18 wordt dat verteld. In Genesis 18, en dan ook even, dat je even kunt oriënteren, en even, want je moet even herschikken. Ik kom straks bij Maria terug. Even herschikken. Er komt ook een engel van God bij Abraham. En die, nou, met heel veel dingen wat gebeurt. Hij zegt tegen Abraham, over een jaar kom ik terug en dan zal Sarah een zoon hebben. Dat zegt hij. En verder laten we dan het gebeuren maar even rusten. Maar hij reageert op het lachen van Sarah. Ja, daar staat ook maar één. En Sarah lachte. En dat wordt uiteraard door de Bijbel geïnterpreteerd als van hoe kan ik en hoe zal dat gebeuren en dergelijke. Dat is wat Maria ook vraagt. Hoe kan dat, want ik heb geen omgang met een man. Sarah die zegt, hoe kan dat, want ik ben al verwelkt, hè, als een bloem, dus je kunt geen vrucht meer dragen en mijn man is ook al oud. Dat zegt ze bij zichzelf. Dus zij lacht en in haar woorden blijkt ongeloof in wat de engel van God of God zelf tegen Abraham zegt. Dan vraagt God aan Abraham, waar is je vrouw? Dus hij passeert eigenlijk, want Abraham die moet dan eigenlijk naar achteren wijzen. Ja, die staat achter mij, hier in de tent. Waarom lacht ze? Natuurlijk weet die engel ook wel waarom Sarah lacht. Hij weet ook waarom wij lachen als wij nu met elkaar zouden delen dat het koninkrijk van God binnenkomt. En dat wij mogen leven in dat koninkrijk. En dat dat koninkrijk van vrede onze harten, onze woorden, onze daden gaat binnenkomen. Ja, dan kunnen we ook bij onszelf denken van, ja, kom op. Hoe vaak hebben we dat al gehoord en wat is er nou eigenlijk veranderd? Maar die engel die gaat dus niet in op wat Sarah op dat moment denkt. Ze zegt wel van, nee, ik heb niet gelachen. Ja, dat moet je dus niet doen. Je moet wel jezelf serieus nemen. Als je zoiets hebt van bij het woord van God, van, ja, maar dat kan helemaal niet. Dan moet je niet vervolgens 5 minuten later bij de koffie gaan zeggen, nee, ik geloof. Waarom mag je niet gewoon zeggen van, oké, ik heb moeite met geloven. Ik twijfel aan dat woord van God. Ik twijfel of er überhaupt ooit wat gebeurt in Jezus naam. Geen idee wat ik moet voorstellen bij een God. Zeg dat dan ook gewoon. Want niemand is er bang voor dat soort woorden. Misschien jij zelf wel, om ze te uiten naar een ander. Maar verder vindt iedereen het oké als je dat zegt. Waarom? Omdat wij weten dat het woord van God niet leeg terugkeert. Je hebt nu al woorden gehoord over Gabriel, over Maria, over Abraham, over Sarah, over de engel bij Abraham, over het kind dat geboren zal worden. Allemaal woorden van God. Hoe je het ook wendt of keert, die hebben impact in je leven. Ik vind het niet erg als je nu zegt, van, ja maar ik geloof niet in God. Nou, ja, even goede vrienden, maar de woorden van God heb je al binnen. En die gaan groeien. Want geen woord van God zal ijdel, zal leeg blijven. Ik zit er niet zo mee als jij zegt, ja maar ik geloof er geen moer van. Want ik weet dat Gods woord in je werkt. Dat is wat die engel tegen Abraham zegt. Nee. Nee, nee. Hij laat zich ook niet van zijn wijs brengen. Nee, over een jaar kom ik terug en dan heeft Sarah een zoon. Dat is het enige wat hij zegt. Hij scheldt Sarah niet uit, hij maakt haar niet belachelijk. Hij zegt alleen maar, nee, hou je alsjeblieft aan je waarheid, je lachte wel. Dus doe er niet dom, je lachte wel. Geef het nou gewoon toe. Ja, ik lachte hier. Oké, nou, dat neem ik serieus, dat mag jij doen. Waarom niet? Maar even voor de goede orde, ik ben een eigenwijze God. Over een jaar ben jij moeder. Waarom citeert Gabriel dit gebeuren? in het gesprek met Maria. Het eerste is nu wel opmerkelijk. Maria en Jozef zijn het toonbeeld van Gods waarheid. Ze zijn zelf geboren uit het kind van Sara. Dus Jozef en Maria, we gaan ervan uit, omdat ze worden gekenschetst als mensen die het woord van God helemaal feilloos volgen, die zullen uit hetzelfde geslacht komen. Want naar de Levitische wetgeving moesten de mensen, als je wilde trouwen, je werd uitgehuwelijkd of je ging trouwen, je koos, maar dan koos je binnen de familie. Dus als er van Jozef staat dat hij een kind van David was, kind van Abraham, dan is hij dus ook een kind van Sara. Maar dan weet je zeker dat hij ook alleen maar trouwt met een kind van Sara. Dus Maria is dat ook. Dus Maria die weet dat zij voortkomt, dat zij het levende bewijs is van de waarheid van het woord van God. Zoals ze hier met haar voeten op de grond staat, zo weet ze dat haar overgrootmoeder een kind baarde waar zij uit geboren is. Dus zij is het bewijs van het feit dat Gods woord nooit leeg terugkeert. Of ze moet zichzelf ontkennen. Dus Gabriel heeft een troef uitgespeeld. Gabriel heeft in deze gewezen op het feit dat het woord van God effectief is tot in duizenden jaren. Maar dat geldt ook voor jou, voor mij. Wij zijn het bewijs van het feit dat Gods woord effectief is. Misschien niet via David, maar dan wel via de belofte van God dat hij zijn woord altijd zal laten verkondigen. Dat er nooit een dag voorbij zal gaan in deze wereld dat het woord van God niet gehoord wordt. En jij bent het bewijs ervan dat het zo is. Want je hoort het woord van God. Dus Maria die wordt daarin geconfronteerd met zichzelf. Maar er zit nog een belangrijk ander element in. Want ze wordt gewezen op Elisabeth, dat zei ik net ook al. Maar Elisabeth staat dan als de zoveelste Sara in de lijn. Maar voor Maria betekent dat ook Elisabeth is de lijn van Sara, dan ben ik het even kwijt. Hé, dat gebeurt me niet vaak. Nee. Goed. Elisabeth die staat in de lijn van Sara. En, oh ja, ik weet het weer. Ja, ben er weer. Ja. En dat betekent dat als Maria uit haar gewone doen wordt gehaald, want dat gebeurt met het woord van God, hè. Het woord van God daagt je uit om je leven open te zetten voor Christus Jezus. Daar kom ik op het eind op terug. Maar daagt je uit om iets anders te doen dan wat je vanuit jezelf gewend was. Wat ben je uit jezelf gewend? Nou, dat is opstaan, eten, douchen misschien, weet ik wat, naar je werk gaan, naar school gaan. Al die gewone dingen. Alles wat je gewoon gewend bent te doen, dat gaat door. Maar het woord van God, als dat binnenkomt, Maria schrok ervan, daagt je uit om uit je gewone doen te komen. Maria die moet moeder worden, zonder inmenging van Jozef. Dat is uit haar gewone doen. Dat kan ons ontzettend bang maken. Maar wat doet Gabriel? Gabriel die wijst haar op andere moeders met wie hetzelfde is gebeurd. Dus Gabriel wijst Maria op het feit dat het koninkrijk van God allang aan het ontwikkelen is. Maria, denk niet dat jij de enige bent die je leven open moet stellen voor de genade van God. Voor zijn liefde, voor zijn vrede, voor zijn werken in de tijd. Wees niet bang, want Sara, want Abraham, want al die mensen ertussen, tot en met Elisabeth jouw verwante. Het gaat met hen allemaal hetzelfde. Dat moet Maria op de een of andere manier geruststellen. Niet dat haar leven, oh dan mag ik gewoon doorgaan met wat ik aan het doen was. Nee, maar dat als God in haar leven komt, als haar leven een wezenlijk andere wending krijgt, omdat het koninkrijk van God gaat doorbreken, dat ze ook niet bang hoeft te zijn om die stap te zetten. Je bent niet de eerste, je bent niet de laatste, want het woord van God zal het laatste zijn. Dus als iemand op deze wereld ooit het licht uitdoet als laatste mens, dan nog zal het woord van God er zijn. Ik ben God. Kijk, dus Maria die krijgt ook in dat verhaal een ondersteuning. Dat geldt ook voor ons. Wat wij ook doen deze morgen, of wij nu ongeloof in ons naar boven voelen komen, van ah, nee, God, daar moet ik niks mee te maken hebben, of wat moet ik ermee? Dan zegt Gabriel ook tegen ons, en misschien ben ik dan op dit moment wel de Gabriel, of je buurman of buurvrouw, joh, wees niet bang. Wees niet bang. Waarom niet? Want het koninkrijk van God, wat betekent dat? God gaat toch wel door. Je kunt alle hakken in het zand zetten om tegen God, tegen zijn genade, tegen vergeving van zonde, tegen de liefde in te gaan. Wees niet bang, doe dat niet. Ga mee in het verhaal. Ja, waarom dan? Je bent niet de enige. Je kunt hier met mensen, en doe dat vanmiddag aan de tafel, maar je kunt hier met mensen ook praten die het avondmaal vieren. En misschien bij zichzelf denken, ik doe het vanmorgen uit gewoonte en niet omdat ik geloof. Het staat een beetje stom. Vind je ook niet, als ik die schaal voorbij laat gaan? Beetje idioot, want ik heb het altijd al gedaan en dan nu opeens niet. Vier dan alsjeblieft als ongelovige het avondmaal. Hè? Ja, ga niet zitten liegen. Maar wees er ook niet bang voor om dat te doen. Want er zijn zoveel anderen die jou daar al in zijn voorgegaan. Ik heb ook wel, zelfs notabene, het avondmaal bediend, terwijl ik twijfelde of ik überhaupt wel in het volbrachte werk van Christus Jezus geloofde. Dat is vanmorgen voor jullie geruststelling niet zo, maar het is wel degelijk zo geweest. Ja? Dus ga nou geen poppenkast. Je zit hier met je twijfel, met je angst, met je zekerheid, met je opspringende vreugde van ik snap hem. En het aparte is nu dat onze God eigenlijk tegen ons allemaal zegt, nou zeg ik het even op z'n Peters weer hoor, maar het maakt mij niet zo heel veel uit hoe jij je voelt. Of jij wel of niet gelooft. Hè? Nee, want mijn plan gaat toch wel door. Mijn woord zal blijven bestaan. Mijn koninkrijk komt toch in Christus Jezus. Dus het maakt mij niet, jij kunt dat niet tegenhouden. Niet door heel sterk te geloven, ook niet door heel sterk niet te geloven. Daar kun je het niet mee tegenhouden. Dat is de boodschap van Gabriel aan Maria. Het kind zal geboren worden. En sterker nog, al zou ze proberen het te voorkomen, hè? Want ze ging niet met Jozef naar bed. Hoewel, dat staat er niet, er staat van Jozef, dat hij niet met Maria naar bed ging. Ja, zo staat het er, niet andersom. Dus ook al zou je nog kunnen denken van, nou weet je wat, dan gaan we echt helemaal ons onthouden van seksualiteit voordat we, totdat we zijn getrouwd. En dan nog maar eens kijken of Gods plan wel doorgaat. En eigenlijk zegt God er ook van, joh, mijn koninkrijk komt toch. En dat spijt me helemaal niet voor jou, maar je kunt het niet tegenhouden. Vraag is natuurlijk wel, Maria, wat doe jij nu? Want het is niet zo dat God ons allemaal maar uitgunt en zegt van, joh, het maakt mij helemaal niet uit wat jij doet. Nee, kijk, Zacharias, de man van Elisabeth, voor wie dat niet weet, hè, de man van Elisabeth, een oude priester uit Levitisch geslacht, die geloofde het niet. En eigenlijk heb ik het altijd wat oneerlijk gevonden, dat als hij aan de engel vraagt, ja maar hoe kan dat nou, want ik ben een oude man en ik ben dit en ik ben dat, dat hij zijn mond moet houden. En dat als Maria het vraagt, ja maar hoe kan dat dan, want ik heb nog geen man en ik heb, volgens mij zijn het dezelfde woorden. Misschien zie ik dat verkeerd hoor, dus dat zij niet haar mond hoeft te houden. In het eerste geval zegt God tegen Zacharias, joh, dat kun je zeggen, maar ik verbied je om het vaker nog te zeggen, want mijn plan zal doorgaan. Tegen Maria zegt hij hetzelfde. Maar Maria die eindigt met, laat met mij gebeuren naar de wil van God. Daar kun je heel veel klanken aan geven. Vanaf de klank van, nou ja, als God het dan zo nodig wil, dan moet dat maar. Of als God vindt, als God denkt dat hij dat kan doen, nou laat maar zien dan. Dat kan ook allemaal. Zo kun je ook ten aanzien van Jezus Christus staan, ten aanzien van je leven aan de heiland geven, ten aanzien van het avondmaal. Nou oké, we gaan zo meteen het avondmaal vieren. Nou, laat maar eens kijken wat er gebeurt dan. En dan blijf je gewoon lekker op je stoel zitten en maakt dat God wat uit? Nee, niet echt. Niet echt, want je hebt zijn woord toch al wel gehoord. Is het wat God wil? Nee, dat ook weer niet, want je kunt de woorden van Maria ook omdraaien. Je kunt ook zeggen dat Maria zegt, oké, ik weet niet waar het vandaan komt, ik weet ook niet waar het heen gaat, maar ik wil het wel ontvangen. En dan wil ik zien, meemaken wat God in dat kind gaat doen in deze wereld. Mij geschieden naar uw woord. Dan zegt ze dus letterlijk, laat uw woord wereld worden. Laat uw woord werkelijkheid worden. En dat is de oproep voor ons vanmorgen hier op de tweede advent. Het woord van God is dat hij zijn koninkrijk sticht. Dat hij in Christus Jezus naar de wereld is gekomen. Een onbegrijpelijk mysterie. Maar we hebben in Christus Jezus gezien dat de liefde overwint. Hij genas mensen van hun zonde, van hun schade, van hun schuld, van hun ziekte, van alles wat ook maar fout kon gaan in deze wereld, door onze woorden of de woorden van een ander. Hij herstelde het, hij verloste mensen uit die klem. En hij ging onvermoeibaar door naar mensen te kijken als van, jullie hebben liefde nodig, jullie hebben omarming nodig, jullie hebben barmhartigheid nodig, kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Ook al ben je nog zo moe en denk je, ik geloof er geen moer van. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat is wat God doet. En dan zie je sommige mensen echt met lood in de schoenen komen. Andere mensen die zie je vol blijdschap. He, ik kan mijn zorgen achter me laten. Ik kan mijn schulden achter me laten. Maar wat er ook in het leven van Jezus gebeurde, dat was dat hij de woede van de mensen opwekte. En waarom? Ik geloof, omdat het voor mensen als wij ontzettend moeilijk is om ons hart open te stellen voor de ander. Om ons hart met alles wat daar woont en wat daar leeft, al onze schaamte en schuld, maar ook al onze trots en zelfingenomenheid, en ik weet wel wat ik geloof en wat ik niet geloof, om dat echt open te leggen voor God. En wij timmerden net zo hard totdat Jezus stierf aan het kruis. En dat gedenken we zometeen. Gebroken brood wijst op zijn lichaam dat gebroken werd aan het kruis. Vrucht van de wijnstok, druivensap in ons geval, wijst op het bloed dat vloeide omdat wij hem hebben vermoord. En toch klinkt zijn stem. Want het aparte is dat ook hier geldt, het woord van God keert niet leeg terug. Wij hebben het woord van God, want Jezus wordt het woord van God genoemd, hebben wij gezaaid in de aarde. We hebben hem gedood, we hebben hem in een graf gelegd en we dachten dat het daarmee voorbij was. Die ene stem, die sprak van God, die was opeens stil geworden. Maar het woord van God laat zich niet remmen. Sterker nog, hij stond op de derde dag, kwam bij de mensen die hem hadden verloochend, hadden vermoord, hadden uitgejoeld, noem het verder maar op. En hij begon helemaal opnieuw. Vrede voor jou. Dus met al ons verzet tegen de liefde van God, bewerkten we alleen maar dat in december 2018 er opeens op miljoenen plaatsen zijn stem klinkt. En die stem zegt maar één ding. Vrede. God heeft blijdschap in jou. En nodigt je uit om het koninkrijk van zijn zoon Jezus binnen te stappen. En te delen in brood en beker. Om mee te doen. Gelovig, niet gelovig. Twijfelend aan jezelf. Of helemaal zeker van jezelf. Het maakt op dit moment niet meer uit. Want er is er maar eentje die zegt. Vrede voor jou. Gods woord keert niet leeg terug. Dus kom maar tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Daar begint zijn koninkrijk. Je bent welkom. Amen.